Goedenavond gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Wijnhorst uit Katwijk aan de Zee zal volgaan. De rolmarktcommissie is nog dringend op zoek naar helpende handen voor 6 en 7 juni. Vrijdagavond voor het opbouwen en inrichten van de kramen en zaterdagochtend of middag bij de verkoop. Mail of bel als u nog niet bent gevraagd naar Hans Lodder of Herma van Dijkhuizen. De voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 100, vers 1. Juich aarde, juich alom de Heer. En ook vers 3. Gaat tot zijn poorten in met lof. We zingen nu het eerste en het derde vers van Psalm 100. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die niet laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, die ons met liefde heeft geschapen, van God de Zoon, die uit liefde voor ons is gestorven, en van God de Geest, die met liefde in onze harten wil wonen. Amen. Looft verheugd de Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. Laten we dat doen door te zingen Psalm 105, vers 1, 2 en 5. Psalm 105, 1, 2 en 5. Samen met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen, mogen we belijdenis doen van ons christelijk geloof. Dat geloof waar Jezus van gezegd heeft, wie daarin volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Als amen zingen we uit de avondzang. Gezang 12, het zevende vers. Drie ene God, u zij al de eer. De avondzang, vers 7. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in de hel, maar op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Almachtige Vader, en van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de opstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Zullen we samen gaan bidden? Drie-enig God, u zij al de eer. We zongen dat met recht. Want u, Vader, Zoon, Heilige Geest, u bent het waard door ons geëerd en geprezen te worden. Dat is ook de bedoeling van dit samen zijn. Dat is ook de bedoeling van ons leven. Daartoe hebt u ons geschapen, opdat we u op deze aarde zouden eren en prijzen. En wij danken u heel hartelijk dat u ons op deze dag opnieuw samenbrengt om ons daarin te oefenen. Godsdienst, oefening. En we vragen, geef dat ook deze eredienst werkelijk een oefening mag zijn in het eren en in het dienen van u. Wij danken u hartelijk dat u ons hebt samengebracht, dat u ons hebt begroet, dat we welkom waren. Genade zij u, vrede. Wat een geweldige groet. We danken u dat u ons zo met open armen hebt ontvangen. We moeten steeds weer bekennen als u ons niet had willen ontvangen, niet had willen begroeten. Als u tegen ons had gezegd, verdwijn uit mijn ogen, ik wil je niet ontmoeten, daar is de deur. Ja, wat zouden we er tegenin kunnen brengen? En daarom danken wij u dat u overloopt van genade en dat we mogen samenkomen en dat u ons hebt begroet. Vader, wij danken u voor wie u bent, voor ons. U hebt ons geschapen, we hebben dat zojuist mogen beleiden. En u hebt ons niet alleen geschapen, maar u bent ook heel trouw in uw zorg voor ons. Elke dag weer. Wat een liefde. Wat een vaderlijke liefde. We beleiden u. We zien het vaak veel te weinig. We danken u veel te weinig. En daarom bidden wij u, geef dat we steeds weer van de gaven, die talloze gaven die u geeft, naar u de gever mogen kijken, opdat we u daarvoor zouden danken en prijzen. Help ons om die zegening ook te tellen, opdat we uw liefde erin zien. Voor al die goede gaven, Heer, zij u de dank en de eer. Wij danken u vooral voor dat allergrootste geschenk, dat u de Heer Jezus, uw eigen Zoon, naar deze aarde stuurde. Wat een wonder, Heer Jezus, dat u wilde komen. Ongevraagd, dat moeten we eerlijk bekennen. Onverdiend, dat vooral. Maar u kwam uit liefde. Uw hart klopte voor ons en wij danken u dat u die gang naar het kruis wilde maken. We danken u dat u onze straf op u wilde nemen. En we danken u dat we ook nu, op dit moment, alles wat niet goed is in ons leven, wat niet deugt, wat niet door de beugel kan, aan u mogen belijden. En we bidden, geef dat we ons daar ook niet te groot voor voelen. Geef dat we voor u mogen knielen en mogen zeggen, Heer Jezus, het was weer niet veel vandaag, het was weer niet veel deze week. En al mijn tekorten, ik breng ze bij u, al die onvoldoendes. Wat een wonder dat u dat wil overnemen, dat u dat wil meedragen naar het kruis en dat u zegt, daar ben ik nou voor gestorven, voor jouw tekorten, voor jouw dikke onvoldoendes. We danken u, Vader, dat we u zo onder ogen kunnen komen, dankzij de Heer Jezus. En dat we in hem rein mogen zijn, gerechtvaardigd mogen zijn. We danken u ook dat we mogen weten dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat u bent opgestaan, Heer Jezus. U zij de glorie, opgestane Heer. U hebt de dood glansrijk overwonnen. En geef dat we daarop gericht mogen zijn, dat u de overwinnaar bent en dat wij in u meer dan overwinnaars mogen zijn, dankzij uw overwinning. Dat we daarin mogen delen. Dank ook dat we mogen weten dat u nu voor ons bidt, voor ons pleit, plaatsbereidt. Wat bent u een geweldige heiland. Onze redding, het is echt van A tot Z uw werk, 100%. En we danken u ook dat er van onze kant niet 1% bij hoeft, dat we het niet hoeven aan te vullen, want dan kwam er niks van terecht. We prijzen u, Heer Jezus, u alleen. We danken ook u, Heilige Geest, want u bent gekomen op die Pinksterdag toen en u bent gebleven tot op de dag van vandaag, ook niet vanzelfsprekend. Want als we eerlijk zijn, moeten we bekennen dat wij ons afsluiten voor u. Dat we ons hart dicht houden. Maar u bent niet teruggegaan, u hebt niet gezegd, dan niet, dan zoek je het maar uit. Nee, u bent gebleven en we bidden, wilt u dan ook hier zijn, vanavond, in ons midden. U bent toch daar waar mensen samenkomen in de naam van de Heer Jezus. Geef dat we dat met elkaar mogen ervaren, hier en thuis. En we geloven ook dat u de sleutel hebt die op het hart van ieder van ons past. Wilt u het dan ook openen, heel royaal, opdat het woord ingang vindt in ons hart, opdat het vrucht draagt, opdat we aangesproken mogen worden, jong en oud. Zegen ons zo allen in deze eredienst. U kent ons, u weet wat we nodig hebben en we vragen voor elkaar, laten er voor ieder van ons woorden bij mogen zijn die ons hart raken. Heilige Geest, ga uw gang en wilt u dan ook vooral Satan in de houtgreep nemen, zodat hij ons niet kan afleiden. We beseffen het, hij is mee naar binnen gekomen, hij zit als het ware naast ons. Hij zal alles in het werk stellen, zodat het woord het ene oor in en het andere oor weer uitgaat. Maar wij geloven, Heilige Geest, u bent sterker. En daarom bidden we, geef dat we dat samen mogen ervaren onder de verkondiging. Wilt u zo doorgaan met uw werk hier en overal waar uw gemeente mag samenkomen? Gedenk degenen die verhinderd waren vanwege ziekte of ouderdom of andere redenen. Wij samen bidden voor hen en we vertrouwen erop dat u ze weet te vinden. Zoek u ze dan ook op, alstublieft. We bidden ook voor diegenen die hadden kunnen komen. Die het teken van uw verbond dragen. Die u destijds in uw beide handpalmen hebt gegraveerd. En we geloven, we vertrouwen als hun namen. En dat zijn misschien namen van onze kinderen die we missen, waar we verdriet over hebben, dat ze hier niet zitten. Die hele andere wegen gaan. Maar Vader, als hun namen in uw handpalmen staan, dan vergeet u ze toch niet? We bidden voor hen. Gedenk hen, zoek ze op, breng ze alsjeblieft weer in uw huis, bij u, bij de gemeente. Druk ze aan uw hart. We danken u dat we dat mogen vragen in de naam van Jezus. En we pleiten daarbij op uw vaderlijk meedogen. Amen. We gaan samen lezen Jesaja 49... We lezen vers 8 tot en met vers 16. De schriftlezing is Jesaja 49. We lezen vers 8 tot en met vers 16. Als Jesaja deze woorden mag spreken, dan bevindt het volk Israël zich in ballingschap. En dan komt het woord van God door middel van Jesaja tot het volk. Vers 8. Zo zegt de Heere: in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord en op de dag van het heil heb ik u geholpen. Ik zal u beschermen en u geven tot een verbond voor het volk om de aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen, om te zeggen tegen de gevangenen: ga uit. En tegen hen die in duisternis verkeren, komt tevoorschijn. Op de wegen zullen ze weiden, op alle kale hoogte zullen ze hun weidegronden zijn. Ze zullen geen honger hebben of dorst lijden. Hitte en zon zullen hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden. Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen. Ik zal al mijn bergen tot een weg maken, mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden. Zie, sommigen zullen van ver komen, zie anderen uit het noorden en uit het westen en weer anderen uit het land Sinim. Juich, hemel, en verheug u, aarde, bergen, breek uit in gejuich, want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij zal zich over zijn ellendige ontfermen. Sion zegt echter: de Heer heeft mij verlaten. De Heer heeft me vergeten. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Zich niet meer ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, ik zal u niet vergeten. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Tot zover de schriftlezing. En we mogen die schriftlezing afsluiten met de belofte van de Heer Jezus: zalig zijn zij die de woorden van God horen en in hun hart bewaren. Wij willen bij dit Bijbelgedeelte stilstaan, met name dan bij de laatste drie versen. En we horen God zeggen: ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Onuitwisbaar getatoeëerd, mogen we boven de preek schrijven. Voordat wij naar deze woorden gaan luisteren, gaan we samen zingen. We doen dat uit op toonhoogte 154. We zingen het tweede en het vierde vers. Het is het eeuwige, en dan een dikke streep onder dat woordje eeuwig. Het is het eeuwige erbarmen dat mijn besef te boven gaat. Het zijn de liefdevolle armen, het is zijn hart dat openstaat. En daarop wil ik gelovig bouwen. 154, 2 en 4. Gemeente van Christus. Jongens en meisjes, vorige week, toen gebeurde het. Jaapie ging voetballen en zijn pa en ma hadden hem bij het sportveld gebracht. Hij was uitgestapt. Veel succes hadden ze hem nog nageroepen. We gaan even meubels kijken. We halen je straks wel weer op. Nou, na afloop van de wedstrijd, Jaapie was kletsnat en koud in de kleedkamer gekomen. Zijn sportkleren uitgetrokken. Hij had zich gedoucht, zijn gewone kleren aangetrokken. En toen was hij naar buiten gegaan. En het regende. Het was koud. En Jaapie had gekeken, gezocht. Geen bekende auto. En hij was naar het hek gelopen, hij had gewacht. De trainer was met zijn auto voorbijgereden en die goede man had nog gezwaaid. En Jaapie, hij had daar gestaan. In de regen en de kou. Een kwartier, een half uur. In zijn uppie. Verlaten. Vergeten. Door zijn ouders. Jongelui, stel je voor, je hebt een hele goede vriendin en je hebt samen de middelbare school doorlopen en je hebt in die tijd lief en leed met elkaar gedeeld, maar die vriendin vertrekt voor een stage naar het buitenland. Nou, in het begin blijft het contact gewoon doorgaan, maar geleidelijk wordt het minder. Het aantal telefoontjes neemt af, de e-mailtjes houden op. Je vriendin heeft je niet alleen verlaten, ze heeft je ook vergeten. Nou, soms. Soms heb je dat gevoel dat je verlaten en vergeten bent. Door je ouders, door je partner, door je kinderen, door je vrienden, door je broeders en zusters uit de kerk. Soms. Soms heb je dat gevoel dat je verlaten en vergeten bent door God. Dat hij heel ver weg is. En dat hij niets doet. Dat hij niet helpt. Dat hij niet meer aan je denkt. Zoals die ouders van Jaapie. Die gaan zo op in het kijken naar meubels dat ze hun kind helemaal vergeten. Nou, in dat geval mag je aannemen dat het om een incident gaat. Maar als God je vergeet, dat zou meer zijn dan een incident. Dat zou verschrikkelijk zijn. Dat zou het allerergste zijn wat je kan overkomen. Het volk Israël heeft dat gevoel. Het klaagt. Het jammert als een klein kind dat zijn ouders kwijt is en in snikken uitbarst. De Heere heeft mij verlaten. De Heere heeft mij vergeten. Een ingrijpende klacht. En die komt niet zomaar uit de lucht vallen. Nee, dat is een reactie. Wat is er aan de hand? Nou, het volk Israël zit in Babel. Ze zijn verbannen. Ze hebben huis en haard moeten achterlaten, maar dat is eigen schuld. De profeten hadden gewaarschuwd, verlaat God nou niet. Vergeet God nou niet, want anders. Maar de profeten werden niet serieus genomen. Ach, dat waren altijd van die zwartkijkers, van die aardspessimisten. Het zou zo'n vaart niet lopen, het zou hun tijd wel duren. En ondertussen, God speelde geen enkele rol meer in hun leven. De omgang met hen, met hem, het gebed, of de dienst van hem, het tempelbezoek, het werd compleet verwaarloosd. Weet je wat God op een bepaald moment tegen zijn volk liet zeggen? U hebt mij geen gehoor gegeven. Nou, je weet wel hoe dat gaat. Je belt ergens aan. En er wordt niet open gedaan of je toetst een telefoonnummer en je krijgt steeds de in gesprek toon te horen. Niet thuis. In gesprek. God zocht door de profeten contact. Steeds weer. Maar hij vond geen gehoor. Niet thuis, in gesprek. En toen, wat niemand voor mogelijk had gehouden, toen gebeurde het. De straf, de ballingschap. Jeruzalem, de heilige stad, werd verwoest. De tempel in puin, de muren een ruïne. En de bewoners weggevoerd naar Babel. Een verschrikkelijke tijd voor het volk Israël. Ver van huis, ver van de tempel. Zouden ze het land ooit nog terugzien? Sommigen hadden zich in Babel aangepast aan de nieuwe situatie. Helaas, zo gaat dat. Maar anderen, ze huilden. Ze klaagden. Er was geen enkel perspectief. God liet hun aan hun lot over. God had hun verlaten. God had hun vergeten. Nou, misschien dat iemand dat gevoel herkent. Bidden, Bijbel lezen, kerkgang. Ja, het is u met de paplepel ingegeven. U bent van jongs af met God opgevoed. En hij had een hele duidelijke plaats in uw leven. Maar daar kwam geleidelijk verandering in. Een heel sluipend proces. Het gebed, het bijbellezen, de kerkgang verslofte. Ah, God deed er niet meer toe in uw leven. En nu? Ja, je huwelijk werd een teleurstelling. Het opvoeden van de kinderen liep uit op een fiasco. Je gezondheid werd afgebroken. En nu je zit bij de puinhopen van je leven, nu is hij er niet. Waar is God? In plaats van er wat aan te doen, lijkt hij je eerder te hebben verlaten. En in plaats van hulp te bieden, lijkt hij je te zijn vergeten. Nou, hoe ging dat nou verder met die Israëlieten? Nou, op een goede dag toen mocht Jesaja in Gods naam zeggen dat de ballingschap ten einde liep. En wat God liet zeggen, dat loog er niet om. Ik zal jullie uit Babel bevrijden. En ik zal jullie onderweg beschermen. Ik zal ervoor zorgen dat jullie geen sta in de weg tegenkomen. Ik zal ervoor zorgen dat jullie geen honger of dorst zullen hebben. Ik zal jullie thuis brengen. Nou, zeg nou zelf, één en al evangelie, een blijde boodschap. En ja, Jesaja, hij gaat bijna uit zijn dak als hij dit namens God mag zeggen. Juich hemel, verheug u aarde, bergen, breek uit in gejuich, want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Nou, bemoedigende woorden, veelzeggende woorden, veelbelovende woorden. Hoe zal het volk reageren? Nou ja, ze zullen toch wel opspringen. En ja, ze zullen gelijk hun koffers gaan pakken. En ze zullen toch wel spontaan in een loflied uitbreken. Dat zou je denken. Maar vergeet het maar. Want wat kan je opmaken uit vers 14? Ze kijken die profeet heel ongelovig aan. Ja, een heel mooi verhaal, maar hij spelt ze vast wat op de mouw. Hij maakt ze blij met een dode mus. Sion zegt echter, en je hoort een duidelijke tegenstelling. Ja, God kan laten zeggen wat hij wil. Sion zegt echter. Ja, de Israëlieten laten hun gevoel spreken. Evangelie, blijde boodschap. Nou, als zij om zich heen kijken, zien ze daar helemaal niks van. Integendeel, ze denken door God verlaten te zijn. Dat is erg. Ze denken door God vergeten te zijn. Nou, dat is nog erger. Dan denkt hij niet meer aan je. Dan ben je lucht voor hem. Een klacht over God. Dat wordt hier heel eerlijk verteld. Heel openlijk. Dat wordt hier niet verzwegen. Heel stiekem. Een klacht over God. Waarom? Nou, omdat er een kloof is. Een levensgrote afstand. Waartussen? Nou, tussen dat wat God belooft aan de ene kant en de situatie waarin zij leven aan de andere kant. Tussen wat ze met hun oren horen enerzijds en wat ze met hun ogen zien anderzijds. Ja, dat kan kennelijk. En dat kan ook ons overkomen, dat mensen je op het evangelie wijzen, maar je merkt zo weinig van God in je leven. Vergeving, vernieuwing, zegen over je huwelijk, zegen over de opvoeding, zegen over je gezondheid. Het is allemaal heel mooi wat je daarover in de Bijbel kan lezen, maar mij heeft God vast verlaten en mij heeft God vast vergeten. Nou, als iemand zijn twijfels uit, zijn aanvechting, zijn geloofsmoeite, onderschat dat niet en wuift dat niet weg, dat doet God hier ook niet. Hij gaat erop in, heel geduldig, heel liefdevol. Weet u hoe ik had verwacht dat God zou reageren? Ik had verwacht dat God zou zeggen, nee, nou wordt hij mooi. Dit is ongehoord. Jullie keren het om. Jullie hebben mij verlaten. En jullie hebben mij vergeten. En zo doen jullie nou altijd vaste prik. Jullie wijzen mij als boosdoener aan. En jullie zien je eigen schuld over het hoofd. En ik neem dat niet. Ik zet er nu echt een punt achter. Ik verlaat je nu voor goed en ik vergeet je nu voor altijd. Is dat Gods reactie? Geeft God het op? Nee, want God geeft het nooit op. God gaat op hun klacht in. Luister en verwonder je. Hoe reageert God? Zegt hij: ik? Jullie verlaten? Ach, je weet toch wel beter. Ik? Jullie vergeten? Wat een onzin. Nee, God sluit zich erbij aan. Hij haakt erop in. En hij stelt een vraag. Een veelzeggende vraag. Een indringende vraag. Kijk, soms stelt God ons vragen waar wij geen antwoord op hebben. En dan sta je met een mond vol tanden. Dan ben je uitgepraat. Dat is dan ook zijn bedoeling. Maar soms stelt God vragen die je juist moet beantwoorden. Die nodigen uit om te reageren. Die willen ons wat leren. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? En zou een moeder zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Nou, God gebruikt een beeld, een aansprekend beeld, een moeder met haar pasgeboren baby. En aan de hand van dat beeld probeert God duidelijk te maken dat hun gevoel niet klopt. Dat het gezichtsbedrog is. Gezichtsbedrog, ja, je ziet iets en je denkt dat het echt zo is, maar achteraf blijkt het schijn te zijn. Jongens en meisjes, pas stond Carla op een hele hoge flat en ze keek van die bovenste verdieping naar beneden. Kijk nou eens, zei ze, die mensen zijn net zo groot als een smurf. En dat zag ze echt, met haar eigen ogen. Maar toen ze weer beneden kwam, zag ze dat dat niet klopte, dat het gezichtsbedrog was. Nou, zo Zo kan het ook zijn met God in ons leven. Misschien denk je wel dat hij veel te druk is met andere dingen, dat hij geen tijd voor je heeft en dat hij je daarom vergeet. Dat is schijn. Gezichtsbedrog. Neem een moeder, zegt God. Wat is nou sterker dan moederliefde? Een moeder die haar kind 9 maanden bij zich draagt. Het in bloed, zweet en tranen ter wereld brengt. Het in haar armen neemt en troost. Het voedt en verzorgt. Zou zij ooit haar zuigeling vergeten? Zou zij haar hart afsluiten voor dat hulpbehoevende ukje? Zou zij koud blijven onder het gehuil van haar lieverd die honger heeft? Dat is toch onvoorstelbaar? Die kleine is toch nooit uit haar gedachten? De baby hoeft 's nachts maar 1 kick te geven of ze staat naast haar bed. Of de baby hoeft 's nachts maar even heel stil te zijn of ze gaat luisteren of de baby nog wel ademt. Wat kan een moeder wakker liggen om haar kind als dat kind een eigen weg inslaat? Een weg van misdaden. Een weg van drugs. Ja, ze heeft hem geprobeerd tegen te houden, maar op een dag kwam hij niet meer thuis. Zou ze hem dan schrappen uit haar levensboek? Zou ze hem vergeten? Dat kan toch niet? Ik denk aan die vrouw die heel veel verdriet had over haar kind. Ze zei, God houdt meer van mijn kind dan ik. Want als ik aan mijn kind denk, dan heb ik geen hoop. Maar als ik aan God denk, heb ik alle hoop. Er zat eens een meisje en mijn moeder bij het bed van haar dochtertje. Dat meisje was ziek, doodziek. Ze ging sterven. En haar moeder probeerde haar te troosten met de hemel. Daar is geen enkele duisternis. Daar schijnt de zon altijd. Maar zij kreunde, mama, ik kan het licht niet verdragen in mijn ogen. Nou, daar is alleen maar hele mooie muziek te horen. Gouden harpen die ruisen. Maar zij kreunde, mama, het geluid van de muziek doet pijn aan mijn oren. En toen wist die moeder niets meer te zeggen. Ze zweeg. En ze pakte vol ontferming het hoofdje van haar dochtertje en drukte het tegen haar hart. Mama, zo is de hemel, riep het meisje. Pure moederliefde. Toch, God moet het toegeven, het is niet waarschijnlijk, maar het komt voor dat een moeder haar kind vergeet. Soms. Een klein ongelukje. Moeder laat haar kind achter in de auto als ze even boodschappen moet doen. Ze denkt dat ze zo terug is. Ja, maar ze wordt in beslag genomen door de koopjes. En wat kan je je daar schuldig over voelen? En wat is het dan heerlijk als je rennend bij die auto aankomt en dat kleintje kijkt je vrolijk aan. En wat breekt je hart als het dan meteen haar armpjes naar je uitstrekt. Soms een schokkend bericht. Een jonge vrouw ziet geen kans om voor haar baby te zorgen en ze laat het ergens achter. Levend of dood? Kan een moeder zo harteloos zijn tegenover het kind dat ze droeg? Ja, dat kan. Hoewel, laten we voorzichtig zijn, want wie weet hoe wanhopig en hoe uitzichtloos zo'n moeder zich kan voelen. In ieder geval. Wat bijna ondenkbaar is, dat een moeder haar kind vergeet, Dat is bij God volstrekt onmogelijk. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Zou een moeder zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, ik, zegt God. Ik zal jullie nooit vergeten. Groter dan de band van een moeder met haar zuigeling, veel groter is de band van God met zijn volk. Zijn lieveling, zijn oogappel. Ik kan jullie eenvoudig niet vergeten, zegt God. Ik word dagelijks aan jullie herinnerd. Zie, kijk eens goed. En het is alsof God zijn beide handen laat zien. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Kijk, wij schrijven wel eens iets op onze hand. Kijk, jongens en meisjes, Jaapie deed dat afgelopen week 2 keer. De ene keer een telefoonnummer dat hij moest onthouden. En de andere keer een paar spiekwoorden voor een repetitie. Maar als je iets met een pen in je hand schrijft, dan is dat met een paar keer wassen er wel af. Of, ja, wij laten wel eens wat tatoeëren op onze bovenarm. Een tekening of een naam. Ja, als je daar spijt van krijgt, dan kan dat niet zomaar weg. Wat getatoeëerd is, blijft getatoeëerd. Voor eens en voor altijd. Onuitwisbaar. Nou, God zegt, kijk eens. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Moet je je voorstellen, die machtige God die jouw naam in zijn hand schrijft. Niet met een pennetje, zodat het kan worden afgewassen. Niet met verf, zodat het kan afbladderen. Nee, gegraveerd. Let wel. De handen van God. Die handen waarmee hij alles geschapen heeft. Die handen waarmee hij alles onderhoudt. Die handen waarmee hij alles leidt. Die vaderhanden, die sterke handen, die liefdevolle handen. In die handen heeft hij je naam gegraveerd. Niet om zo te zeggen in zijn bovenarm, nee, in zijn handpalm. Dat maakt nogal verschil, want je handen, nou, daar eet je mee. Daar was je mee, daar werk je mee, daar schrijf je mee, daar. Ga maar eens tellen hoe vaak wij onze handen gebruiken. God heeft het niet over een naam geschreven in een boek. En God heeft het ook niet over een naam gegraveerd in een ring. En God heeft het ook niet over een naam gekerfd in een armband. Kijk, die spullen, die kan je allemaal kwijtraken. Nee, God heeft het over zijn beide handpalmen. Die heeft hij, om zo te zeggen, altijd bij zich. Een meisje zei eens, en je moet inderdaad worden als een kind. Een meisje zei eens, ik sta in beide handpalmen gegraveerd. Niet in eentje, nee, in beide. En stel je nou eens voor, hè, dat God door een ongeluk 1 hand zou verliezen. Ja, dat kan natuurlijk niet, maar stel, dan sta ik altijd nog in die andere hand. En dat meisje straalde. God kan mij en God zal mij nooit vergeten. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Kijk, er zijn uitleggers die denken dan niet aan namen in de hand van God. Nee, er zijn uitleggers die denken dan aan een tekening in de hand van God. Een schets. En dat heeft te maken met die laatste woorden. Uw muren zijn steeds voor mij. De muren van Jeruzalem die op dat moment verwoest waren. Die muren heeft God altijd voor zich. Ze staan in zijn handen gegraveerd. En dat is aan de ene kant een verdrietige herinnering aan het verleden. Zoals wij soms ook een foto aan een ander laten zien. Hè? Kijk, zo was het. Zo. Vroeger. De Israëlieten zullen vast met tranen in de ogen nog één keer hebben omgekeken toen zij moesten vertrekken. En ja, wat was het laatste wat ze zagen? Nou, ingestorte muren. Puinhopen. Dat stond voortdurend op hun netvlies. Maar hun verdriet blijkt Gods verdriet te zijn. Uw muren zijn steeds voor mij. Steeds. Die kapotte muren. Die weerloze muren. Die ellende. Mag ik dat met nadruk aan jou doorgeven? Als er verdriet is in jouw leven, als er zorgen zijn, dan betekent dat niet dat God je heeft vergeten. Die klacht wordt hier door God weersproken. Nee, jouw verdriet, jouw moeite, jouw zorgen, ze hebben mijn aandacht. God zegt, ik zie dat steeds voor mij. En reken maar, dat snijdt God door het hart. Uw muren zijn steeds voor mij. Nou, aan de ene kant een verdrietige herinnering aan het verleden. Maar aan de andere kant een belofte. Voor de toekomst. Want in zijn hand ziet God ook hoe die muren bedoeld zijn. Zoals ze zullen worden. Zoals hij ze straks zal maken. Straks. Mag ik het zo zeggen? Die tekening in Gods hand, dat is de tekening van het nieuwe Jeruzalem. Dat grote project. Wat God in zijn hart heeft. En waar hij met beide handen naartoe werkt. En waar ruimte is voor ieder die in de Heer Jezus gelooft. God ziet het helemaal voor zich. Steeds. Elke dag. Onuitwisbaar. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Overigens, ja, laat er geen misverstand zijn. Deze woorden zijn niet bedoeld als een slaapdrankje als u zonder God wil leven. En deze woorden vormen ook geen appeltje voor de dorst als God je nu gestolen kan worden. Nee, deze woorden, ze zijn bedoeld als een belofte, als u bang bent. Doodsbang dat God u heeft verlaten en vergeten. Misschien hebt u een vraag. Hoe weet ik nou dat ook voor mij geldt? Nou, luister dan nog één keertje naar deze woorden. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Hoort u dat? Er staat niet, ik heb uw geloof, uw bekering, uw gebeden gegraveerd. Hoe noodzakelijk geloven, bekeren, bidden ook is. Nee, ik heb u gegraveerd. En graveren, dat is diep inkerven met een scherp voorwerp. Dat doet pijn. En het heeft God ook enorm veel pijn gekost om u en mij in die beide handpalmen te graveren. Ga maar mee naar buiten de muren van Jeruzalem. Daar vond een uitzondering plaats op de regel van onze tekst. Daar heeft God zijn eigen kind verlaten. Bewust. En daar heeft God zijn eigen kind vergeten. Bewust. Op Golgotha heeft dat ruw houten kruis gestaan. En daar zijn de spijkers door Jezus' handen gegaan. Onze namen zijn in spijkerschrift gegraveerd. Dat ging diep door huid en vlees heen. En dat gaat er ook nooit meer uit. Kom, net als Thomas. Kom met je vinger en bekijk. Betast Gods handen. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Soms zie je bij een man op het dashboard in zijn auto een kleine foto van zijn vrouw en zijn kinderen. Het zijn vergeet mij nietjes. Vergeet ons niet, staat er bij die foto. Haal geen krachttoer uit. Wij kunnen jou niet missen. Achter het stuur van deze wereldgeschiedenis. Achter het stuur van mijn kleine mensenleven zit niemand minder dan de schepper van mijn leven. En hij gaat heel zorgvuldig met zijn vergeet mij nietjes om. Hij heeft ze altijd vlak voor zich. In zijn handpalmen. Ten slotte, in heel veel gezinnen hangt zo'n tegeltje in huis met dat gedicht. Een gebed voor mijn kinderen. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Je kinderen, nou, stap voor stap heb je ze moeten loslaten. Dat begint met het doorknippen van de navelstreng. En dat krijgt een vervolg als ze naar school gaan, als ze vrienden en vriendinnen krijgen, als ze gaan trouwen, als... Stap voor stap moet je ze loslaten. Denk dan aan het moment waarop u ze hebt laten dopen. Wij leggen de namen van onze kinderen in uw handen. Graveer gij ze daarin met onuitwisbaar schrift. En Gods reactie? Mijn hand erop. Gegarandeerd. Gegraveerd. Nou, dan mag je, dan kan je altijd tegen je kind zeggen. Als die naar school gaat, of als die op stap gaat, of als die het huis uitgaat. Nu ga je dan op weg. Op weg naar morgen. Door alles heen naar het beloofde land. Vergeet dan nooit dat God met je meegaat. Je naam staat in de holte van zijn hand. Amen. U bent altijd bij mij. U legt uw handen op mij. We gaan zingen uit Op Toonhoogte, lied 54. Zullen we samen God danken en bidden. Heere God, wij danken u voor wie u bent. Voor de manier waarop u zich aan ons hebt voorgesteld. Uw liefde is nog vele malen groter dan de moederliefde. Onvoorstelbaar. En daarom bidden wij, geef dat wij altijd grote gedachten van u mogen hebben, goede gedachten ook. Ook al is ons gevoel soms misschien wel eens anders. Ook al zitten wij misschien in omstandigheden dat we denken dat u ons hebt verlaten en vergeten. We bidden, geef dat we ook vooral dan de hand in eigen boezem steken. Dat we ons afvragen, heb ik God misschien verlaten, vergeten? We belijden u, Heere God, dat gebeurt nogal eens, veel te vaak. En wat moet dat u pijn doen, dat een kind van u vader de rug toekeert. En dat een kind van u vaarwel zegt. Of dat een kind van u zegt, God, vader, wie is dat? Ken ik niet. Geen relatie mee. Terwijl uw hart zo voor ons klopt, we vragen. Geef dat ons hart steeds weer breekt. En geef dat we steeds weer naar u gaan. Naar uw armen die wijd uitgebreid zijn. We zongen het oneindige warm. Hartigheid. We danken u dat we grote gedachten van u mogen hebben met het oog op onszelf, maar ook met het oog op hen die ons lief zijn. We denken aan kinderen of anderen die u misschien uit het oog hebben verloren. En wij zijn bezorgd. Hoe moet dat verder? Zullen ze u terugvinden? Vader, wij pleiten dan op de namen die in uw handen staan. En we bidden, u vergeet ze toch niet? We vragen, wilt u ze dan zelf op uw eigen manier terugbrengen bij u? Bij het vaderhart. We danken u ook dat we mogen weten dat onze situatie bij u bekend is. Als het ware ook in uw handen getekend. We hoeven het u allemaal niet te vertellen. Ook nu vanavond niet, want U weet wat we nodig hebben, ook voordat we erom vragen. Dank dat u zo'n machtig God bent. Zegen zo de verkondiging en geef dat we deze woorden mogen meedragen in ons hart. Als een parel van grote waarde. Wilt u met ons meegaan de week in en geef alle krachten die we nodig hebben om de dingen van elke dag te doen, maar vooral ook de krachten om ook in het leven van elke dag te leven voor u. Laat dat ons hartelijke verlangen zijn. Laat het zichtbaar mogen zijn dat we u vandaag hier hebben ontmoet. Zegen het werk in de gemeente. Wees met allen die u hier geroepen hebt in het ambt of tot een andere taak. Geef dat we met vreugde in uw dienst bezig mogen zijn. We bidden dat we als gemeente ook eensgezind mogen optrekken. En dat we zo mogen leven, mogen toeleven naar het land dat komt. U hebt het beloofd. En we hebben u nog nooit op een belofte kunnen betrappen die u niet vervult. Vader, ga dan door met uw werk onder ons, in ons land en volk. We bidden heden in het bijzonder voor uw eigen volk Israël. We mogen weten dat het uw oogappel is, dat u het volk niet vergeet. Dat er beloften zijn die u zult vervullen. Ontferm u dan over uw eigen volk. Wilt u overal in deze wereld zijn waar geleden wordt, gekermd? Laat uw vaderhart kloppen, alstublieft. Leid u zo de dingen naar uw grote toekomst. Het moment waarop Jezus komt op de wolken. En geef dat uw volk, uw gemeente op aarde daarnaar uitziet. Hoor naar ons, we bidden alles in de naam van Jezus, onze redder. Amen. Ons slotlied is Psalm 87, 3 en 4. En U krijgt gelegenheid om uw liefdegave te geven. Psalm 87, 3 en 4. Ga heen in vrede, draag met u de zegen van onze God. De Heere is voor u om u de weg te wijzen. De Heere is achter u om u te beschermen. De Heere is naast u om u terzijde te staan. De Heere is onder u om u op te vangen. De Heere is in u om u kracht te geven. En de Heere is boven u om u zijn zegen te schenken. Zo omringen hij u. Vandaag, morgen, tot in eeuwigheid. Amen.